Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 33 en daarvan het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snelle draaf in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. Wat er verder volgt in vers 9 van Psalm 33. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17, het 11e tot en met het 19e vers. Schriftlezing voor deze morgen is Lucas 17, vers 11 tot en met 19... nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 17, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoon uzelve de priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeerden om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen is opnieuw uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, daarvan het 14e tot en met het 19e vers. 2 Koningen 5 vanaf vers 14. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor vanmorgen. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En de Aman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muilen. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. Tot zover. De voorbeden willen we denken aan onze zuster Hofman van de Meer, die vanuit het IJsseland ziekenhuis naar Rijkenhoven is gegaan. We willen denken aan zuster Hoijmeijer-Wiegel, die nog in het EMC is. We doen voorbeden voor zuster Vlasveld, die na een val in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen. En we denken ook aan de familie Weerheim, bij wie rouw kwam nu de oude vader van zuster Weerheim is overleden. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u vraagt naar mensen. Wat is dat een wonder. Dat hebt u al willen betonen zo direct na de verschrikkelijke val van de mens in de zonde. Toen Adam en Eva tegen u gekozen hebben in het paradijs. En toen ze zich al bevende verborgen. Toen hebt u de mens gezocht. En toen hebt u het geroepen, waar zijt gij? En met diezelfde roep komt u deze morgen in de prediking van het woord nog tot ons. Mensenkind, waar zijt gij? Waar bevindt u zich, geestelijk gesproken? Van waar komt u en waarheen gaat u? Heere, wil u die dringende vragen laten wegen op ons hart? En wilt u geven dat het woord van deze morgen ons hart mag gaan vervullen, voor het eerst of opnieuw en steeds meer? Wil u daartoe werken met uw geest vanmorgen onder ons? Wij moeten voor u belijden, Heere, dat wij enerzijds niet verdienen dat u naar ons vraagt en dat u met uw geest zou werken onder ons en in ons hart. En anderzijds moeten wij u belijden, Heere, dat wij ook vanuit onszelf alleen maar ons hart gesloten houden voor u. Dat wij tegen u strijden, zelfs in de kerk. Wil u geven, Heere, dat vanmorgen de wapens eens mogen worden ingeleverd. Zoals Naaman het uiteindelijk mocht doen en ingewonnen werd om de weg te gaan die u hem gewezen had. En Heere, wilt u onze harten inwinnen? Wil u ook onze hoogmoed verbreken? Wil u ons vernederen, geestelijk gesproken, en wil u ons maken tot wie wij werkelijk zijn, melaatse, arme, naakte zondaren, die alleen zo gereinigd kunnen worden. En Heere, wilt u ons daar brengen, op de plaats waar u Naaman bracht, in letterlijke zin wilt u ons er geestelijk brengen. En wilt u geven dat wij de toevlucht zo mogen nemen tot dat alles reinigende bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij hebben het niet verdiend dat u vanmorgen aan ons zou willen denken, maar denkt u aan uw genade. Wij moeten u ook vanmorgen belijden dat wij in velen gezondigd hebben. Met onze woorden, met onze daden misschien, maar in elk geval wel met onze gedachten en onze bedoelingen. Ze kunnen niet voor u bestaan, Heere. Wij staan daar als schuldige, melaatse mensen. En toch, uw woord laat het zien dat melaatsen tot u naderden. En dat zelfs melaatsen die tot u niet durfden naderen, van verre hun stem verhieven en het riepen: Jezus, Meester, ontferm u onzer. Mag dat ons gebed zijn vanmorgen. Heere, wil uw kinderen gedenken. Geeft u dat het woord hen onderwijzen mag. U weet wat ze nodig hebben aan onderwijs. Wil u hen ook opzoeken? Wil u zo zijn met degenen die niet naar uw huis konden opkomen? Gedenkt u ze als ze meeluisteren, maar ook wanneer ze van die mogelijkheid verstoken zijn, wilt u hen toch een zegen geven? Heere, wil u voor de zieken zorgen? Bedragen ze aan u op, onze oude zuster Hofman, die vorige week zondag zo plotseling naar het ziekenhuis moest worden gebracht en die inmiddels in Rijkenhoven is. U hebt haar leven nog willen sparen. Past ons om uw naam daarvoor te erkennen. En we bidden van u of u haar ook nog herstel wil schenken en wil geven dat ze naar de lust van haar hart ook naar haar eigen woning weer mag terugkeren. Maar boven alles, Heere, wilt u geven dat het geestelijk mag lichten in de levensavond. We willen bidden voor haar kleinzoon over wie zoveel zorgen zijn. Hij is ernstig ziek en we dragen ook hem aan u op. Heren, we bidden u voor onze zuster Hooymeijer, die nog steeds in het EMC is. Wilt u haar sterkte en moed geven als ze door een donker dal heen moet, Heren, wil u haar dragen. En wil u geven dat er andere tijden mogen komen. Tijden waarin het weer beter mag gaan. En sterkt u niet alleen haar. En stelt u niet alleen de behandeling voor haar tot zegen. Maar wilt u ook ondersteuning geven aan haar man en aan de kinderen. We willen u bidden voor onze oude zuster Vlasveld, die ten val kwam en in het ziekenhuis is. Wilt u voor haar zorgen, Heren, in haar hoge ouderdom? En wilt u ook haar geven wat lichamelijk en geestelijk nodig is? Wilt u uw genade bewijzen aan haar? En wil u de woorden van Psalm 57, die ze zo zelf opzeggen mocht, ook in haar leven vervullen? We bidden u, Heren, voor diegenen bij wie er rouw kwam, en we denken heel bijzonder aan de familie Weerheim. Een oude vader en schoonvader, grootvader en overgrootvader werd uit het leven weggenomen. Wil u troost geven te midden van al het gemis en de lege plaats die zich laat voelen? Lange tijd hebben onze broeder en zuster de zorg voor hun vader en schoonvader op zich mogen nemen. U gaf het, Heere. Maar nu bidden wij van u. Wilt u ook, te midden van het gemis en de lege plaats die er is, uzelf niet onbetuigd laten? En wilt u bijzonder aanstaande woensdag, op de dag van de begrafenis, uw ondersteuning schenken? En heiligt u de roepstem aan het hart. Weest u zo, Heere, met ons allen. Gedenk hen voor wie het psychisch moeilijk is. Weest u met de zieken van wie de namen niet genoemd werden. Wil u ook hen gedenken? Wil u zorgen, Heere, voor alle rouwdragenden? En denk ook vanmorgen aan ons. Geeft u wat nodig is bij het luisteren, maar ook bij het spreken, Heere. Sterkt u de organist en de koster. We dragen zo een ieder aan u op. Wil ons horen uit genade. Amen. Psalm 118, vers 4 en 9 willen we zingen. 118, 4 en 9. En er zijn 3 collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie. En de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 116, het 7e en het 10e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En ook het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Willen we zingen na het amen van de prediking. 116, 7 en 10. Geliefde gemeente, wij ontmoeten de Heer Jezus in onze schriftlezing van deze morgen op reis. Samen met zijn discipelen is hij vanuit het noorden, Galilea, onderweg naar de stad Jeruzalem. Uiteindelijk om daar te sterven. Maar wanneer hij zo onderweg is door het Joodse land en wanneer hij door Samaria trekt, dan gebeurt het dat een groep van 10 mannen op hen afkomt. 10 melaats. En ze mochten volgens de oude wetten van Mozes niet dicht bij andere mensen komen. En aan die wetten lijken deze melaatsen zich gehouden te hebben. Want we lezen dat ze van verre, dat betekent van een grote afstand af, hun stem verhieven. En dan roepen ze het: Jezus, meester, ontferm u over ons. Daar ligt heel veel onderwijs in, wat ik vanmorgen in de inleiding van de preek zo alleen maar wat kan aanstippen. Maar er zouden er onder ons kunnen zijn mensen die zo hun onreinheid geestelijk gesproken inleven, dat ze niet durven te naderen tot de Heer Jezus Christus. Maar laat dan dit voorbeeld van deze 10 melaatsen die van verre stonden en die niet dichterbij durfde komen, u eens mogen aanmoedigen om hetzelfde te doen als wat zij deden, om uw stem te verheffen en om het te roepen: Jezus, dat betekent zaligmaker, meester, dat wil zeggen u die boven alle dingen staat, die alle macht hebt, ontferm u onzer. De Heer Jezus, hij ontfermt zich over deze 10 melaatsen en hij geneest ze op een wonderlijke manier. Maar als die melaatsen dan genezen zijn, dan gaan er 9 terug naar huis. Die hebben aan het wonder genoeg. Maar 1 is er die terugkeert en die God de eer geeft en aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt met zijn dankzegging. Wel, bijna hetzelfde zien we zo'n 900 jaar eerder ook al gebeuren. In de geschiedenis van Naaman. Want ook Naaman wordt uiteindelijk op een wonderlijke manier door de Heere gereinigd. En als hij gereinigd is van zijn melaatsheid, dan lezen we ook van Naaman dat hij zich omkeerde en terugkeerde naar de profeet wiens God hem genezen had en dat hij daar de Heere groot maakt. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere over nadenken. Vers 14 tot en met 19a van 2 Koningen 5. En we letten op 3 dingen. Allereerst op Naamans genezing. Dat is vers 14. Vervolgens op Naamans belijdenis. Dat is vers 15. En tenslotte op Naamans dankbaarheid. Dat is vers 16 tot en met 19. Dus Naamans genezing, Naamans belijdenis en Naamans dankbaarheid. Naaman heeft zich wat verzet tegen die ene weg die hem aangewezen was om gereinigd te worden. Zeker, hij is op weg gegaan van Syrië naar Samaria. Hij is in het paleis gekomen en van het paleis naar het huis van de profeet Elisa gegaan. Maar toen hem daar het enige middel tot zijn reiniging werd aangewezen, Toen Elisa een bode stuurde naar buiten die hem zei, ga heen, was u 7 maal in de rivier de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. Toen de weg hem zo heel duidelijk en eenvoudig gewezen werd, toen heeft Naaman zich verzet. Waarom? Wilde Naaman dan niet gereinigd worden? Jawel, Naaman wilde wel gereinigd worden, maar weet u hoe? Zoals het staat in vers 1. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man. Zo wilde Naaman gereinigd worden, als een groot man. Liefst zittend op zijn wagen. Of misschien dan staande naast zijn wagen. Maar verheven, met zijn prachtige generaalskostuum aan. En dan moest de profeet wat rituelen uitvoeren. En dan moest de profeet wat strijken over de plek van zijn melaatsheid. En dan zou die grote Naaman genezen zijn. En dan zou hij vanuit de schatten die hij had meegenomen gaan putten. En dan zou hij goud en zilver en wisselklederen betalen. En dan ging hij terug als een, ja, als een groot man. En zo wil God hem nu net niet reinigen. De Heere wil Naaman wel reinigen, maar weet u hoe? Als een melaatse. Als een naakte. Als een arme. Als iemand die niets meer heeft om te geven. Als iemand die geen kleed meer heeft om zijn melaatsheid te bedekken. Als iemand die helemaal melaats is. Zo wil de Heere zich over Naaman ontfermen. En u mag de lijn direct doortrekken, geestelijk gesproken. Wil de Heere zondaren reinigen? Jazeker. Maar geen zondaren die groot blijven in zichzelf. Zondaren die als een melaatse, zo arm en zo schuldig als ze zijn, zo nietsbezittend als ze zijn, gans melaats, gans hulpeloos tot hem gevloden komen, die zal hij ten redder zijn. En weet u waar het in ons leven zo dikwijls op vastzit, dat we dat niet willen worden? Wij hebben er geen van alle bezwaar tegen om gereinigd te worden van onze geestelijke melaatsheid. Maar we hebben wel bezwaar tegen de manier waarop de Heere dat wil doen. En toch, Naaman werd ingewonnen voor de weg van de Heere. En daarvoor gebruikte de Heere zulke hele eenvoudige middelen. Daarvoor gebruikte hij die knechten van Naaman die het zeiden, mijn vader, als de profeet u nu iets groots had opgedragen, dan zou u het gedaan hebben. En hoeveel te meer als hij nu zegt, ga heen, was u in de Jordaan en ge zult rein zijn. En dan is het de liefde die uiteindelijk het hart en de hoogmoed van Naaman verbreekt. En dan zijn we bij onze tekst aangekomen, vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal. Laten we proberen ons het nog even voor te stellen. Naaman, tot dit moment zittend op zijn wagen. En u weet het nog, die wagen die was beladen met allerlei schatten. Kilo's zilver, kilo's goud, prachtige wisselklederen. Maar Naaman klimt van zijn wagen af. En hij laat die wagen met al zijn schatten letterlijk achter zich. En hij gaat naar de oever van de Jordaan En hij daalt ook in het water van de Jordaan af. Maar voordat hij het doet, zo stellen we ons voor, heeft hij eerst dat prachtige kleed wat hij droeg. En wat ook sprak van zijn verhevenheid, van zijn rijkdom, van zijn hoge rang, ongetwijfeld nog afgelegd en hooguit een eenvoudig onderkleed aangehouden. En zo gaat hij dan. Ja, en dan wordt het ook zichtbaar, die melaatsheid die zich heeft uitgebreid over heel zijn lichaam. En die zijn lichaam heeft aangetast, dan wordt het zichtbaar hoe ernstig die kwaal van de Aman is. En zo melaats als die dan is, niet meer met een bedekking. En met al zijn schatten en al zijn betaalmiddelen achter zich en met de rug daarnaartoe, daalt hij af in dat enige middel wat de Heere had aangewezen. Dat onbetekenende middel schijnbaar, want de Jordaan was maar een smal stroompje met troebel water. Maar Naaman wordt ingewonnen voor dat middel dat de Heere aangewezen heeft. En dan, hoe staat het er in onze tekst? Dan doopt hij zich, dat betekent dan dompelt hij zich onder in de Jordaan. En hij doet het één keer. En als hij zich onderdompelt in dat water, dan zegt hij het daarmee eigenlijk, ik ben helemaal onrein. En hij komt weer op uit het water en hij is nog steeds even melaats. En dan nog een keer, een tweede keer. En hij is nog steeds even melaats. Een derde, een vierde, vijfde, zesde keer. En weer komt Naaman melaats dat water uit. Denkt u ook niet dat de aanvechting op hem afgekomen zal zijn? Dat het in zijn hart misschien ook wel heeft gestormd, zal ik wel echt genezen worden? En dan gaat hij voor de zevende keer in dat water, in dat door God aangewezen water, onder. En hij komt weer uit het water op en hij kijkt en alle melaatsheid is weg. Er staat aan het slot van vers 14... Zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. Dat wil zeggen, zijn huid die zo aangetast was door de melaatsheid en die helemaal ziek was. En een deel van zijn lichaam was eigenlijk al aan het sterven. Maar alles is weer nieuw. Zo fris, zo glad, zo soepel als de huid van een pasgeboren kind. Naaman staat daar. Helemaal nieuw en helemaal rein. Dat is wat er gebeurt. En zien we in die wonderlijke genezing van Naaman vanmorgen niet een afbeelding van het evangelie? Dat evangelie waarbij de Heer Jezus Christus de grote vervulling is van de Jordaan. De Jordaan was een bijzondere rivier in Israël op een bepaalde manier. Niet als we naar die rivier zouden kijken. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Een onbeduidend stroompje. Maar toch was het ook de rivier waardoor en waarbij de Heere wonderen had gedaan. Bij de doortocht door de Jordaan van het volk had de Heer het betoond dat hij een God van wonderen was die een weg baande waar geen weg was. En later bij de hemelvaart van Elia, en dat is nog maar kort geleden wanneer we in deze geschiedenis ons bevinden, bij de doortocht door de Jordaan na het sterven en ook voor het sterven van Elia had de Heer ook een pad gebaand. De Heere had zijn almacht daar willen tonen. En juist zo wijst de Jordaan heen naar de Heer Jezus Christus. Naar een gekruisigde Heer Jezus Christus. Naar een lijdende en een stervende zaligmaker. Want in de zijde van die stervende zaligmaker is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar is reiniging voor de meest melaatse onder ons vanmorgen. Daar is reiniging te verkrijgen voor de meest melaatse die met ons meeluistert vanmorgen. In de Heer Jezus Christus is een fontein geopend tegen de zonde, tegen de geestelijke melaatsheid, tegen alle onreinheid. En wanneer u tot hem de toevlucht zult nemen en u in hem zult verbergen en u in hem zult onderdompelen, dan zult u nieuw worden. Dan zult u rein worden. Dat is de belofte die er ligt in onze tekst. De zonde, gemeente, maakt een mens oud, geestelijk gesproken. Oud. En de verdwijning nabij. En misschien zijn er wel mensen onder ons die dat ook moeten inleven. Misschien nog maar jong en toch al oud in de zonde. Zou u nou nog nieuw kunnen worden? Zou je nou nog nieuw kunnen worden? Ook als je oud geworden bent door de zonde. Luister eens naar onze tekst van vanmorgen. En het vlees van de Naaman kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Als de Heere daar bij de Jordaan letterlijk dat wonder wilde doen, dan wil hij daarmee het evangelie prediken en aanwijzen hoe een zondaar in de Heere Jezus Christus volkomen gereinigd kan worden van al zijn melaatsheid en van al zijn onreinheid. Maar hoe zal een zondaar dan de toevlucht nemen tot Christus? Nee, niet als een groot man. Niet als een mens die zichzelf nog wil handhaven. Niet als een mens die zelf nog iets aandragen wil van zijn eigen ijver of van zijn eigen zoeken en die daarop steunt. Het is goed om de Heere te zoeken. Het is goed om de Heere te bidden, maar het is verkeerd om op dat zoeken en op dat bidden te steunen en te denken dat dat u waardig zal maken om genade te ontvangen. De Heere nodigt gans melaatse zondaren. Mensen die hun schatten en de wagens met hun goud en hun zilver achter zich hebben gelaten. Die daar ook vanaf gebracht zijn. En dat gaat in een pijnlijke weg. Want dat sterven aan al je eigen geestelijke goed. De Heere nodigt mensen, maar hoe zullen ze komen tot Christus die reinigt van alle zonden, als ze dat kleed dat hun melaatsheid nog bedekte en waarmee ze hun melaatsheid en onreinheid ook nog wilden bedekken, voor God moeten laten vallen en moeten afleggen en het zeggen, moeten en alleen nog maar zeggen kunnen, Heere, zo onrein, zo erg is het nu. Zo verloren ben ik nu. Zo schuldig ben ik nu. Zo hopeloos is het nu aan mijn kant. God bracht Naaman op die plaats. En als u zo'n last hebt van uw hoogmoed, en als het de hoogmoed is die u bij dit middel vandaan houdt, bid dan bij onze tekst of de Heere u ook zo verootmoedigen wil en zo vernederen wil. En op die plaats brengen wil, waar u gereinigd zult worden. En als er vanmorgen zijn die zich herkennen in zo'n Naaman, zo'n melaatse, dan mag ik ze ruim nodigen. En dan mag ik het u zeggen vanmorgen, dat u zou komen tot Christus. Dat u zou komen tot deze zaligmaker, wiens bloed reinigt van alle zonde. Wanneer u tot hem zult gaan en wanneer u zich in zijn armen laat zakken, wanneer u zich door hem laat oprapen uit uw verlorenheid, wanneer u zich in hem onderdompelt, dan zult u rein zijn. En datgene wat u juist zo aanklaagt, en datgene wat u juist zo beschuldigt, datgene wat u met vrees vervult, zo'n onrein mens als ik ben, zo'n zondaar als ik ben, het is, mag ik het een keer zo zeggen, het is uw beste aanbevelingsbrief om tot Christus uit te gaan. Dat is uw beste aanbevelingsbrief, want Christus is een zaligmaker van gans melaatse. Hij werd rein. Onze tweede gedachte. Na Amans belijdenis, we lezen vers 15. Toen keerde hij weder tot de man Gods. Hij en zijn ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Na Amans belijdenis. Ja, want als Naaman dan genezen is, dan keert hij niet maar direct terug naar Syrië. Dan keert hij zich eerst om en dan gaat hij terug naar de profeet Elisa, naar die profeet bij wie hij in hoogmoed en in toorn weggereden is, zonder hem nog maar een blik waardig te keuren. Maar nu keert Naaman om en hij gaat naar de profeet toe en zijn hele heer, zoals het er in vers 15 staat, dat wil zeggen zijn gevolg, zijn slavenstoet, die volgt hem. Heel die optocht gaat terug naar de stad Samaria, naar het huis van Elisa, en dan staan ze daar, maar dan blijft Naaman niet staan voor de deur, en dan blijft Naaman niet op zijn wagen, dan daalt hij opnieuw af. En Elisa, zo stellen we ons voor, die is inmiddels naar buiten gekomen. En dan staat Naaman voor zijn aangezicht. Daar moet u ook eens even op letten vanmorgen. We hebben al eerder gezien dat die uitdrukking staan voor iemands aangezicht betekent de houding van een dienstknecht. Van iemand die helemaal een en al aandacht is voor wat de heer van die dienstknecht te zeggen heeft. Al zijn aanwijzingen moeten ter harte worden genomen. Dat was ook wat dat kleine meisje had gezegd tegen de vrouw van de Amen. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dat hij daar had gestaan, dat hij ingespannen had geluisterd, dat hij zich had onderworpen aan de weg die hem aangewezen wordt. En hier zien we een onderworpen Naaman. Als we nog even vanuit dat element terugblikken naar vers 14, naar die paar woorden waar we nog geen aandacht aan geschonken hebben. Ik bedoel dat woord naar het woord van de man Gods. Want dat is ook gebeurd in het leven van Naaman. Naaman is verootmoedigd, Naaman is op de knieën gebracht, zouden we kunnen zeggen. Van de Amen is niets meer overgebleven dan een arme melaatse man. Maar dan gaat hij vervolgens in de weg van de gehoorzaamheid. Dat is ook nodig. Dat is ook nodig als u ontdekt bent aan uw zonde en aan uw schuld. En als die schuld u drukt. En als u geen bedekking meer overhoudt. Maar dan kunt u toch niet op de plaats blijven waar u bent, dan zult u in de weg van de gehoorzaamheid ook moeten vluchten en de toevlucht moeten nemen tot die enige die u redden kan. Naaman was gehoorzaam gemaakt en gehoorzaam geworden. En zo staat hij nu ook voor de profeet, voor de man Gods. En dan gaat hij spreken en dan zegt hij, slot van vers 15, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Dat is een belijdenis. We moeten eens even proberen om u voor te stellen wat Naaman daar niet in zegt. Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde behalve in Israël. Dus Naaman zegt maar niet, ik geloof nu dat de God van Israël ook wel wat wonderen kan doen. Hij zegt ook niet, nu geloof ik dat de God van Israël de hoogste en de machtigste God is, machtiger dan de andere goden, al zijn die er natuurlijk ook. Nee, Naamans belijdenis gaat verder en gaat dieper. Naaman zegt, er is maar één God. En dat is de God die mij gereinigd en genezen heeft. Dat is die God die op mij neergezien heeft in genade. Nu weet ik het, dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. En als Naaman die belijdenis uitspreekt, dan doet hij dat in het bijzijn van, hoe staat het er in vers 15, het begin, in het bijzijn van zijn ganse Heer. Dus voor de oren van al zijn knechten. Naaman doet openbare belijdenis op de straten van Samaria. Waar zoveel afgoden werden gediend. En waar de mensen die behoorden tot het verbondsvolk de afgoden ook aan de hand hielden. En waar het volk een aantal jaren eerder maar niet kon kiezen tussen de Heere en de Baals. Het volk antwoordde niet één woord. En nu staat daar een heiden op de straten van Samaria en die mag de naam van de Heere belijden. Jonge vrienden, heb je de naam van de Heere al beleden. Ook hier in de kerk. Of kun je je daar nog altijd makkelijk van afmaken? Zo Naaman, de Syriër, verzonken ooit in het heidendom, je dan vanmorgen nog moeten aanklagen. Zal Naaman je dan op de dag der dagen nog moeten veroordelen, omdat hij Gods naam beleden heeft en jij niet? Kun je nog makkelijk zonder deze dingen voortleven? Ik wil niet voorbijgaan aan echte strijd die er kan zijn over het doen van belijdenis. Maar zouden we dat ook niet heel gemakkelijk naast ons neer kunnen leggen? En als we belijdenis hebben gedaan, korter of langer geleden, hoe is het? Staat ons leven werkelijk in het teken van dat woord dat gepreekt is tijdens de laatste belijdenisdienst in de kerk? Strijd om in te gaan door de enge poort. Hebben we gestreden in de achterliggende maanden en in de achterliggende weken om in te gaan? Hoe hebben we gestreden? Hoe is het met onze belijdenis, ouderen onder ons, soms al langer geleden, tientallen jaren geleden belijdenis gedaan, maar u en ik hebben wat beloofd voor Gods aangezicht? We hebben niet zomaar een woordje staan te prevelen. Ja, misschien is het zo wel gegaan en hebt u helemaal niet beseft wat u hebt gezegd. Maar dan geldt die belofte nog steeds. Wij hebben iets beloofd voor Gods aangezicht, om Hem te zoeken met ingespannen kracht. Hoe is het met onze belijdenis? Onze derde gedachte. Naamans genezing, Naamans belijdenis en tenslotte Naamans dankbaarheid. En dan gaan we lezen aan het slot van vers 15. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Daar staat Naaman, genezen, dankbaar ten opzichte van de Heere die hem deze zegen en dit wonder heeft geschonken. En dan zegt Naaman tegen Elisa, de profeet van de Heere, neem toch een zegen. En het woord zegen heeft hier de betekenis van een dankoffer. Dat is wat Naaman bedoelt. Een geschenk uit dankbaarheid. Dat is wat Naaman hier bedoelt. Neem toch een zegen van uw knecht. Naaman bedoelt, neem toch wat goud. U kunt er misschien iets goeds mee doen in de dienst van uw God. Neem toch iets van zilver, misschien kunt u dat gebruiken. Neem toch iets van die prachtige wisselklederen. Doch hij weigerde het. Ja, als we dan nog eens gaan luisteren naar hoe Elisa daarop reageert in vers 16, dan ontdekken we dat Naaman eigenlijk meteen alweer onderwijs krijgt. Want Elisa zegt, zo waarachtig als de Heere leeft. En zo waarachtig als, dat staat schuin gedrukt, dat betekent het staat er in de grondtaal niet. Eigenlijk zegt Elisa alleen maar, de Heere leeft. Dat is ook een belijdenis. Elisa wijst eigenlijk nog eens een keer naar degene die dit wonder heeft gedaan. Dat is de Heere geweest, Naaman. Die heeft u gereinigd. En dan zegt Elisa erbij, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is weer die uitdrukking die betekent, ik ben een dienstknecht van de Allerhoogste God. Ik ben niet meer dan zijn dienaar. Ik ben slechts slijk aan zijn handen. Hij heeft alleen maar mij willen gebruiken om u de weg aan te wijzen, meer niet. En dan zegt Elisa tenslotte, indien ik het neem. Dat betekent, ik zal het absoluut niet nemen. Ik zal het volstrekt niet nemen. Ik neem geen geschenk aan. Waarom niet? Mocht Elisa nooit een geschenk aannemen? Kon die soms een geschenk niet gebruiken voor de dienst van de Heere? Ja, dat mocht Elisa wel. Natuurlijk, dat moest zuiver gaan. We hebben dat vandaag zelfs, en dat is helemaal niet verkeerd, aan allerlei regels gebonden. Maar we lezen in 2 Koningen 4... dat Elisa inderdaad wel eens een geschenk ontvangen heeft. En dat dan ook aannam en gebruikte voor de dienst van de Heere. Dat wel. Maar hier weigert Elisa het. Waarom? Omdat Naaman steeds moet beseffen en omdat het volstrekt duidelijk moet zijn dat Naaman enkel uit genade genezen is, gereinigd is. Dat zijn goud en zijn zilver vooraf geen betaling was, maar achteraf ook niet. Dat God dat helemaal om niets heeft gegeven. En dat moet niet alleen voor Naaman duidelijk zijn, maar dat moet ook in Syrië, waar hij straks naar terug gaat, duidelijk zijn. Daar moet u ook nog eens over nadenken, want daar gaat Naaman straks naartoe. En dan komt hij daar en dan zien ze het daar in Syrië. Dat hij helemaal rein geworden is, helemaal genezen is. En Naaman, wat heeft dat gekost? Om niet. De God van Israël is zo'n barmhartige en zo'n genadige God, dat hij dat om niet geschonken heeft. Uit genade. Zonder dat er maar iets van goud of zilver betaald hoefde te worden. Doch hij weigerde het. Waarom? Opdat vanmorgen in de gemeente van Kralingen duidelijk zou zijn dat God zijn genade om niet wil schenken aan mensen die helemaal niets hebben om te betalen. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. En tegelijkertijd moet Naaman ook nog iets anders leren. Inderdaad, dat ook in, en mag ik het dan zo eens aanduiden, in het stuk van de dankbaarheid zijn goud en zijn zilver niet meedoen. Dat is toch ook een les die al Gods kinderen moeten leren. Wanneer ze door genade reiniging hebben mogen zoeken en hebben mogen vinden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Want ergens anders is geen reiniging. Maar als ze die reiniging hebben mogen zoeken en mogen vinden, dan kan er in het leven van de dankbaarheid toch weer de neiging ontstaan om iets te gaan betalen. Dan kan er, en dat is soms vanuit de liefde, maar dan kan er toch weer die neiging zijn om dat goud en dat zilver in de hand te gaan nemen. En dan gaat de Heer in het leven van de dankbaarheid zijn kinderen toch ook het goud en het zilver teruggeven. En het, om zo te zeggen, afwijzen en weigeren. Om te leren dat u nu alles vanuit Christus ontvangen moet. Niet alleen uw rechtvaardigmaking, maar ook uw heiligmaking. Ook dat dagelijkse leven van de wandel met de Here, dat moet uit Christus ontvangen worden. Kracht om tegen de zonde te strijden, dat moet uit Christus ontvangen worden. Ja, dan lezen we nog iets verder, vers 17. En Naaman zeide, zo niet. Laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den Heere. Dan gaat Naaman niet meer aanbieden. We zouden kunnen zeggen, dat heeft hij inmiddels afgeleerd. Maar nou gaat Naaman vragen. Hij gaat vragen en het is toch wel een heel wonderlijk verzoek wat hij doet. Als we het vandaag in de taal van vandaag zouden zeggen, dan zouden we zeggen, hij vraagt om een paar kruiwagens met grond. Of om een bakwagen met grond. En die was er in die tijd natuurlijk zo niet. Dus dan vraagt hij om zoveel grond, een last aarde, dat gedragen kan worden door een juk muildieren. Een muildier, dat is een soort kruising tussen een paard en een ezel. En zoveel grond als twee muildieren konden dragen van Samaria terug naar Syrië. Zoveel grond wil hij meenemen. Waarom? Als Naaman straks in Syrië terugkomt, dan wil hij alleen nog maar offeren aan de Heere. En dan wil Naaman dat doen op een altaar dat gevuld is met grond uit Israël. Of, als dat altaar niet gevuld is met grond, dan in ieder geval op grond die afkomstig is uit Israël. Dat is de gedachte van Naaman. Merkwaardig verzoek, vindt u niet? Een verzoek waar misschien wel iets van de onwetendheid van Naaman in doorklonk. Spoor van het heidense denken wat er vroeger bij Naaman zo sterk geweest was. De heidenen geloofden namelijk dat iedere god gebonden was aan een bepaald stukje grond. En als je de God van Israël wilde dienen, dan kon dat alleen in Israël, dan kon dat zomaar niet in Syrië. Maar als je nou grond meenam uit Israël, heilige grond, en je bracht dat naar Syrië over en daar zette je dan een altaar op, of je vulde een altaar met grond, zoals dat in die tijd de gewoonte was, ja, dan zou misschien God toch ook daar in de vreemde gediend kunnen worden, een heidense gedachte. Om misschien dat daar iets van heeft gespeeld nog bij Naaman. En toch, het is ook een ontroerende gedachte. Dat er in Naaman nu dat vaste verlangen is en ook dat vaste voornemen is om niet meer aan de afgoden te offeren, maar alleen nog maar aan de Heere. En dat Naaman beseft, als ik straks in dat heidense Syrië ben, ja, dan ben ik daar op onreine, op heidense grond. En dan heb ik als het ware nog grond nodig uit dat heilige land om me te herinneren aan het wonder dat de Heere gedaan heeft. We zullen het Naaman maar niet al te kwalijk nemen. Bovendien, er ligt ook nog wel een geestelijke les in dit stukje van de geschiedenis. Dat juist in het leven van de dankbaarheid, en dat is een onderstreping van wat ik net al zei, dat juist in het leven van de dankbaarheid Gods kinderen gaan leren dat ze zelfs de grond waarop ze hun dankoffers aan de Heere brengen, nog van de Heere moeten krijgen. Dat zelfs de grond waarop ze dankbaarheid betonen aan de Heere nog door de Heere gegeven moet worden. Of is het niet zo? Dan leert u toch ook steeds meer in het leven van de dankbaarheid dat u in alle dingen van de Heere afhankelijk bent. En dat de Heere een dankbaar hart geven moet. En de verwondering in de beleving geven moet. En de dankbaarheid in de beleving geven moet. En dan nog iets van die dankbaarheid van de Naaman. En we komen bij het einde van de tekst, vers 18 en 19. Ja, dan blijkt dat genade een mens ook teer maakt. Wat bedoel ik daarmee? Dat genade een mens ook bang maakt voor de zonde. En dat is zeker aan het begin van het geestelijke leven zo. Als de Heere voor het eerst overgekomen is in het leven, dan liggen de dingen vaak zo teer. Dan ziet een mens in zoveel dingen waar hij vroeger nooit iets kwaads in ziet, een bedreiging voor de tere omgang met de Heere. Dan word je bang voor de zonde. U kent die oude uitdrukking wel, dan durf je niet over een strootje heen te stappen. Wel dat ziet u bij Naaman ook. Want dan gaat Naaman denken en dan ziet hij zich in één keer, en het is alsof de Heer hem ook weer met zijn beide benen op de grond zet, en dan ziet Naaman zich in één keer weer in dat verre Syrië waar hij vandaan komt, waar die generaal is. En de generaal had ook de taak om de koning te vergezellen wanneer de koning de tempel inging. Dan was zo'n generaal een soort lijfwacht van de koning. En een lijfwacht, kinderen, in die tijd, dat was letterlijk iemand die met zijn lijf, met zijn lichaam de koning beschermde. En iedere beweging die de koning maakte, die moest zo'n lijfwacht naast de koning maken. En als de koning van Syrië dan de tempel van Rimmon, een van de afgoden, de god van het weer, als de koning van Syrië dan die tempel van Rimmon binnengaat, en de Naaman moet mee en die loopt daarnaast, en die koning die buigt zijn knie, en dan moet de Naaman ook zijn knie buigen, want die moet precies die beweging overnemen. En als de koning zich dan nog verder buigt en helemaal zijn hoofd naar de grond buigt, ja, dan moet Naaman dat naast de koning ook doen. Wel, daar denkt Naaman aan en de vrees vervult zijn hart en u hoort hem Ik zou bijna zeggen stamelen in vers 18. Hij valt in herhaling. Wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, u hoort de verlegenheid van de Aman doorklinken, de worsteling. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Kent u die worsteling in uw leven? Genade maakt teer. Hoe moet dat nu? Met dat onderdeel van mijn werk. Niet zo'n weststeken gemeente als wij met alles maar heel snel klaar zijn. En als we heel makkelijk zouden kunnen zeggen, ja kijk, dat hoort er gewoon bij. Niet moeilijk over doen, niet te lang over nadenken, dat hoort er gewoon bij. Gods kind krijgt daar last van. De Aman kreeg er last van. De Aman kreeg er vergeving voor nodig. De Heere vergeve mij toch in deze zaak. Als dat gebeurt. Ja, wat moet Elisa dan antwoorden? Als die vraag zo gesteld wordt, wat zou die zeggen? Zou Elisa maar zeggen, Naaman, dat wil de Heere je wel vergeven, want de Heere begrijpt alle dingen wel en die begrijpt wel dat je niet anders kunt. Dat zegt Elisa niet. Zegt Elisa dan, nee Naaman, daar is geen vergeving voor. Dat zegt Elisa ook niet. Elisa geeft een wijs antwoord. Ga in vrede. En wat betekent dat? Dat was de gewone afscheidsgroet in Israël. Dat ook. Maar vrede heeft in de Bijbel altijd een diepe betekenis. Vrede wil ook zeggen de herstelde verhouding met God. De verhouding die door genade goed geworden is. En ik geloof dat we de woorden die Elisa hier spreekt zo moeten lezen. Dat Elisa zegt, Naaman. Nu heb je in de weg van dat grote wonder de God van Israël leren kennen. Naaman, nu hebt u iets van die vrede van die God mogen proeven en smaken. Niet alleen in de genezing van uw lichaam, maar ook in uw ziel. Naaman, ga nu voorzichtig met deze dingen om. Wandel voorzichtig. Leef zo voorzichtig. Wandel zo voorzichtig dat die vrede u niet ontvouwt. We zouden vandaag zeggen, stap niet over je geweten heen. Als uw geweten u zegt, dit of dat kan niet. Als juist bepaalde zonde en bepaalde gemakkelijkheid, al is het misschien voor een ander helemaal geen zonde. En al zegt een ander, waar doe je moeilijk over? Maar als iets tussen u en de Heere in komt te staan, laat dat die plaats niet innemen, maar neem er dan afstand van, breek er dan mee. Leef zo dat u die kostbare vrede met God teer bewaart. Als een schat. Ga in vrede. Dat is ook iets van de zegen die Naaman dan meekrijgt op zijn reis. Want hij moet toch naar dat heidense land. En hij zal zijn werk dan toch weer moeten doen. In ieder geval in een heidense omgeving. En hij weet nog maar zo weinig van de God van Israël. Maar hij ontvangt de zegen. Gereinigd. Gezegend. En u weet wel, en dat is het laatste wat ik vanmorgen zeg. U weet wel dat als het volk van Israël de zegen ontving onder het oude verbond, ze die zegen ontvingen van de zegenende priester of de hoge priester, nadat hij het offer had gebracht. En terwijl het bloed van het offerdier nog aan de handen van die hoge priester of van die priester te zien was, zodat duidelijk was voor het volk: u ontvangt de zegen alleen dankzij het bloed. Zo heeft Naaman de zegen alleen maar kunnen ontvangen dankzij het bloed van de Heer Jezus Christus die komen zou. En zo kunt u alleen de zegen echt ontvangen dankzij het bloed van diegene van wie we lezen in Jesaja 53. Om de overtreding van mijn volk is de plaag, dat wil zeggen de meelaatsheid, op hem geweest. Daarom en daarom alleen, maar daarom kan het ook, dat meelaatsen gereinigd worden en mogen gaan in vrede. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u de geschiedenis van Naaman naprediken in ons hart? Bij u is reiniging voor gans Melaatse. U kunt het hardste en hoogmoedigste hart verbreken en verootmoedigen. Wil u het doen, Heere? Ook in ons hart, in ons leven. En onderwijst u uw kinderen in het leven van de dankbaarheid. Waarin ze nog steeds niets van zichzelf brengen. Maar alles uit u. Wij geven het u als uit uw hand. Heere, mag dat leven in de harten van uw kinderen. En geeft u dat ze opnieuw dat vaste voornemen mogen hebben om u alleen te offeren. Om u alleen te dienen. Om u alleen te belijden en uw naam ook te belijden onder de mensen. Zegen uw woord zo. Vergeeft u al het gebrekkige. Weest u met een ieder van ons in alle dingen, in alle zorgen. Brengt u ons ook vanmiddag weer onder uw woord samen. Als we over een heel ander onderdeel van uw woord met elkaar willen nadenken. Heere, schenk ons dan wat nodig is en bewaar ons tussen de diensten. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tiende en het elfde vers is de slotzang. 10 en 11 van Psalm 72. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.